Het is de fundament. Het is wie wij zijn als gemeente, als niet alleen op de Nieuwstraat, maar de kerk wereldwijd. Dit is wie wij zijn als de kerk. En vandaag is de vierde en laatste zondag van onze serie De Weg. En de afgelopen maand hebben wij een uitgebreid groot overzicht gezien en gehoord van blijven bij Jezus, word zoals Jezus. En deze twee staan voor iets dat zich afspeelt in ons binnenleven. Gebeurt binnen ons. En ze zijn erg belangrijk. Als u ooit een vliegtuig hebt gezeten en in de instructies voor de vlucht hoort, weet u al dat u eerst uw eigen zuurstofmasker moet opzetten. Het is een beetje cliché, maar het is waar. En daarna kun je iemand anders helpen. De laatste twee weken zijn dus belangrijk als basis waarop we persoonlijk op de weg kunnen blijven bewandelen. En de manier waarop God binnen ons werkt. Maar vandaag gaan we kijken naar het derde doel van een discipel. Doe zoals jouw rabbi. En het staat in contrast met de andere twee, omdat het direct naar buiten gericht is. Doe zoals Jezus deed. Nou, als je mijn leeftijd of ouderen bent, dan herinner je je waarschijnlijk nog steeds WWJD armbanden. Ik zie een paar glimlachen. Ja, het is... Het was een trend, ja. Maar, what would Jesus do? Ik herinner me wel deze tijd. Ik was ongeveer 12, 13. En de armbanden waren zeer populair en dienden als een herinnering om te doen wat Jezus deed. En in die tijd waren ook mensen buiten de christelijke wereld onder de indruk. Ik was destijds geen echte christen, maar iedereen had deze armbanden. Zelfs sommige van mijn vrienden die verre weg van gelovig waren. En misschien was het heel echt een trend. Maar mensen spraken in die fase openlijk over Jezus. Zoveel zo dat wij ons WWJD nog steeds herinneren. Maar, trend of niet, het is gewoon geen slechte vraag. In elke situatie mag je stellen, wat zou Jezus doen? Maar je moet ook nadenken wat Jezus deed. Jezus was fulltime rabbi. Hij was fulltime zoon van God. Hij was fulltime Messias. En dat klinkt heel anders dan ik. Ik merk een klein verschil tussen de situatie waarin hij leefde in de evangelie en de situatie in mijn eigen leven. Vorige week zei ik, hij is God en ik niet. En dat klopt. Dus hoe kan ik doen zoals Jezus deed? Ik ben niet een fulltime rabbi. Zeker niet fulltime of parttime Messias. Gelukkig. Ik ben gewoon ik. Voorganger, teamleider, man van Amy, vader van Brody en Finn, en zoon, enzovoort. En jij bent jij. Jij bent jij. Je hebt nog een hele lijst met dingen die je bent en doet. Maar wat als wij de vraag uitbreiden naar, wat zou Jezus doen als hij mij was? Wat zou Jezus doen als hij mij was? Als Jezus een alleenstaande ouder was. Als Jezus een ondernemer was. Als Jezus op de middelbare school zat. Als Jezus in 2025 in Nederland was. Wat zou hij doen? Om dat te beantwoorden, moeten we eerst onthouden wat hij tegen Petrus en Andreas zei toen hij hen riep. Nog een keer lezen wij. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer. Het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. De oproep was om te volgen. We hebben dat al gehoord de afgelopen maand. Maar als je dat doet, word je een visser van mensen. Jezus' ultieme doel was niet alleen 12 mensen te verzamelen. Het was de bedoeling dat de 12 op pad gingen om meer discipelen te verzamelen en maken. En je ziet bij de grote opdracht dat het was het moment waarop zij werden uitgezonden om precies dit te doen. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. De grote opdracht was de normale praktijk van rabbis. Verzamel discipelen, onderwijs hen en stuur hen erop uit om anderen te onderwijzen. Dat was het proces. En dit werd aan de eerste discipelen gegeven, maar het is ook aan ons gegeven. Generatie na generatie van discipelen, het doel is hetzelfde. Bouw het koninkrijk van God door discipelen maken. Maak discipelen, maak discipelen, maak discipelen. Paulus begreep dit ook. Paulus zei tegen zijn discipel Timotheus, wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, geef dat door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Maak discipelen die discipelen maken. Er is geen grotere opdracht ter wereld. Bij alles wat je in je leven doet, is dit nog steeds jouw opdracht. Rechtstreeks van Jezus. Omdat discipelen maken is wat Jezus deed. Het is precies wat hij deed. En het is zijn manier om de wereld te redden en zijn kerk te bouwen. Amen. En ik snap het. Je hoort dit, het is heftig. Als wij dit horen, denken we meteen, ja, ik ben introvert. Ik weet niet genoeg. Ik ben niet goed genoeg. Ik heb geen tijd. Waarschijnlijk iedereen kan dat zeggen. Ik heb geen tijd. En klopt. Er zit een grote spanning tussen de eerste twee doelen van een discipel en dit. De eerste twee zijn heerlijk. Ik en Jezus. Gezellig. Het is een beetje privé. En je denkt misschien zoals ik. Ja, ik ben helemaal voor een relatie met Jezus. Om meer op hem te gaan lijken. Maar ik ben er niet zo zeker over delen. En ik snap het. Het is een stap naar buiten. Buiten jezelf. Je maakt contact met echte mensen. Misschien mensen die totaal anders zijn dan jij. Je moet met hen praten en een relatie bouwen. Het maakt je kwetsbaar en transparant. Maar het is wat Jezus deed. Het is precies wat Jezus deed. En het is wat een ander heeft voor jou gedaan. Omdat er geen toevallige discipel is. God gebruikt echte mensen in je leven. Waarschijnlijk iemand die kwetsbaar was. En misschien een beetje zenuwachtig om het evangelie met jou te delen. Maar ze deden het uit gehoorzaamheid. En daarvoor ben jij hier in Jezus. En dit is de manier God heeft gekozen. Hij wil dat jij jouw geloof uitdelen. Wat God in jou doet, wil hij door jou heen doen. Wat bedoel ik? Heb je ooit een levende vijver of meer gezien? Het water is fris en wemelt van het leven. Vissen, vogels, kikkers en nog meer. Maar heb je ooit een stilstaande vijver gezien? Het stinkt, er is dood, geen levende dieren. Het verschil tussen de twee is dat er in één stilstaande vijver geen water uitstroomt. Er stroomde water in, maar het ging nergens heen. Een levende vijver of meer heeft beweging. Water in en water uit. Dat helpt met de zuurstof en andere factoren. En zo werkt het in ons geestelijk levens. Als wij ontvangen zonder ooit iets weg te geven, raken we spiritueel verstopt. We hebben een grote fout gemaakt als we discipline maken, missen. De verantwoordelijkheid ligt bij de hele kerk. Jij en mij en de hele kerk, wereldwijd. Elke discipel heeft de taak om discipelen te maken. Petrus en Andreas waren gewone mensen, zoals wij. Wij kunnen dat niet vergeten. Of ze op een podium als een superheld zetten. Maar zij leren, net als wij, Jezus te volgen en discipelen te maken. Dus moeten wij leren om hoe discipelen te maken, hoe om mensen te verzamelen. Dat is wat Jezus zal doen. En dat is wat wij zullen doen. Maar hoe zou Jezus in de praktijk discipelen maken als hij mij was? Well, ten eerste gaat het erom ruimte te maken voor het evangelie. Wij zagen 2 weken geleden dat we ruimte moeten maken in ons leven om bij Jezus te blijven. Een heel nieuwe richting van uw leven. En wanneer wij ruimte maken, komt Jezus in volle dienst. Maar het geldt ook voor ons, zodat wij het evangelie kunnen delen. Even nadenken. Hoe vaak deel jij het evangelie met iemand? En ik stel dit ook aan mezelf. Misschien je deelt soms, maar niet per se vaak. Of misschien wel. Voor mij is het niet altijd mijn prioriteit. Als alles druk wordt, of ik aan het boodschappen doen, I can get lost in the shuffle of life. Maar, hoe zou het zijn als we een ruimte zouden creëren waarin we het makkelijker en vaker kunnen delen? Het is mogelijk en het is iets dat ik zelf echt moet leren. We kunnen doelbewust ruimte voor het evangelie creëren. Zodat je momenten hebt in je leven waar je makkelijk over Jezus kunt spreken. Ruimte voor God in beweging te komen. Momenten waar je langzaam kunt zijn met geen haast om Jezus te delen. Momenten waarop je doelbewust bent. Ik zie het zo. Net als bij voetbal wil je kansen creëren. Als je geen kansen creëert, scoor je geen doelpunt. Als je geen ruimte creëert voor het evangelie, is er weinig kans om het met iemand te delen. Simpel gezegd, je ziet wat je zoekt. Je ziet wat je zoekt. Wanneer u bewust en opzettelijk bent, is de kans groot dat u het evangelie gaat delen. Jezus wilde en deed mogelijkheden creëren voor het evangelie. En wij kunnen ook een van zijn favoriete praktijken meedoen. Om dit te meedoen. Gastvrijheid. Gastvrijheid. Dacht je dat het iets heel geks of raars zou zijn? Nee, maar gewoon gastvrijheid. Nou, het is goed te beseffen dat gastvrijheid komt uit het Grieks woord philoxenia. Filio betekent liefde. Philadelphia, the city of brotherly love. Xenia betekent vreemdeling. Gastvrijheid is dus eigenlijk het verwelkomen van een buitenstaander. En het zal doen ook geen verrassing zijn. Jezus at en dronk aan tafel met buitenstaanders. Het is heel vaak genoemd in het evangelie. In Lucas worden Jezus en eten minstens 50 keer samen genoemd. 50 keer in Lucas alleen. Hij deed het zo vaak dat het was ook opgemerkt. Nu is de mensenzoon gekomen. Hij eet en drinkt wel. En nu zegt men, kijk toch eens, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars. Nou, Jezus was geen dronkaard of zondaar, maar hij zat aan tafel met hen. Het was een gewoonte van Jezus. En door deze gewoonte heeft hij gastvrijheid laten schijnen. Omdat de tafel in die cultuur, maar ook in onze cultuur, een teken dat je welkom bent. Het is een teken dat je welkom bent. En de tafel was waar Jezus ruimte voor het goede nieuws creëerde. Dus, doen zoals Jezus deed, kan aan tafel beginnen. En het is de plek waar wij buitenstanders van het geloof kunnen verwelkomen. Wie hier is de gelovige? Ja. Waarschijnlijk denk je de oudere vrouw, maar misschien die andere.
Ja.
Maar verwelkomen van buitenstanders. Laat me deze vraag stellen aan jullie, maar ook aan mezelf. Wanneer heb jij of ik voor het laatste iemand aan tafel uitgenodigd? Niet een christen, maar iemand die de evangelie nodig heeft. Een buitenstaander van het geloof. En het klinkt misschien moeilijk. Te hoog. Grote drempel. Maar is het lastig om iemand uit te nodigen voor eten? Het is laagdrempelig. Iedereen kan het doen. En de kans is groot dat je wel iemand kent die geen christen is. Dus is dat opgelost. Je hebt iemand. En je eet al rond 21 keer per week. Nou, misschien je vasten, maar je hoeft niet te zorgen over het koken van een grote en ingewikkelde maaltijd. Je hoeft je geen 5-ster Michelin maaltijd te bereiden. En je hoeft niet eens je eigen tafel te gebruiken. Jezus nodigt zichzelf uit. Hey, Zacchaeus, ik kom vanavond bij jou thuis. En ja, dat is misschien een stap te ver voor ons. Maar wat dacht u van een kopje koffie in de binnenstad of in een café? Wat ik probeer te zeggen is, je eet al. Je bent 3 keer per dag onderweg naar een tafel. Gewoon neem iemand mee. Hey, kom maar. Maak het simpel. Want de tafel is gewoon een plek voor gesprek, ontspanning en kennismaken. Whatever de grootte van de tafel of waar deze zich bevindt, er is altijd genoeg ruimte voor Jezus om aan te schuiven. En wat mooi is, op deze manier hoef je geen super evangelist te zijn. Je hoeft geen mega predikant te zijn. Simply wees openbaar, open en beschikbaar. Zodat de liefde van de Heilige Geest door u heen kan stromen. Zijn levende water naar een andere. En als hij door jou stroomt, dan komt de volgende ding. Jezus deed. En wij gaan mee doen. Preek het evangelie. Preek het evangelie. Nou, wie wordt er nu meteen een beetje zenuwachtig? Preek. Predikant. Dat is, het klinkt hoog. Preek het evangelie. Ja, misschien heb je al een idee waar dat uit bestaat. Misschien is jouw idee wel dit. Een podium. In een gemeente, in een kerk. Met een boodschap. Of misschien denk je aan mensen die met borden en een megafoon op de stoep of straat staan en daar een preek houden. En voor mij, wanneer ik preek het evangelie hoor, is vaak straatprediking mijn eerste gedachte. Maar er zijn verschillende manieren om te preken. En je ziet dat Jezus kondigde het koninkrijk ook aan tafel. Hij heeft het aan tafel gedaan. Niet alleen op straat of voor een grote menigte. Vaak werd zijn preek gehouden aan tafel met een klein groepje mensen. Of zelfs één op één. Nou, dat is niet zo groot of je hoeft niet bang te zijn. Eén op één. Dus zie je dat ruimte maken en de preken van het evangelie gaan hand in hand. Maak ruimte en deel je verhaal. Prediken is simpelweg een getuigenis. Deel wat God in je heeft gedaan. Deel troost met een ander. Gebruik jouw podium om over Jezus te praten. Jouw tafel waar je iemand anders uitnodigt is een podium. Koffie drinken met je buren is je podium. Naast een ouder staan op het schoolplein is je podium. En ik heb ook hierover al eerder geworsteld. Ik zei vroeger tegen mezelf, aardig zijn is genoeg, toch? Goede daden, laat mijn licht schijnen, is genoeg, toch Jezus? Maar we moeten opletten dat de plek niet genoeg is. Gastvrijheid alleen is niet genoeg. Je moet het evangelie preken. En ik snap het, moet. Het is een lastig woord in Nederland. Maar dit is onze opdracht. Je kunt niet super aardig zijn. Iets aardigs doen voor de buren. En dan maar hopen dat ze erachter komen dat Jezus de koning der koningen is. Het is niet hoe het werkt. Wij moeten het evangelie prediken. We kunnen niet onze mond houden. Echte woorden zijn nodig. Echte woorden zijn nodig. Het is een, dit is niet in mijn notes, maar ja, dit is een uitspraak van St. Francis.
Oh,
ja, use words when needed. Or preach the gospel and use words when needed.
Yeah.
En soms is dat een scapegoat voor ons.
Yeah.
Ja, ik kan helemaal aardig zijn. Hoef niet iets te zeggen echt over wie Jezus is, of ik ben een echte Christen en wat ik staan voor. Nee, echte woorden zijn nodig. Nou, vraag u zich af, hoe kan ik dat dan doen? Preek klinkt hoog. Maar feit is dat iedereen al aan het prediken is. Iedereen praat over wat ze belangrijk vinden. Iedereen doet dit al. Zowel christenen als niet-christenen. Zoek iets wat iemand interessant vindt en stel hem of haar een vraag. Ze zullen er graag over praten. Ik ken mensen die houden van iets, filmpjes, movies. Ze kunnen urenlang over praten. Je houdt van voetbal. Je praat over voetbal om iemand anders van te maken. Je houdt van muziek. Je wilt dat iemand anders naar je favoriete band luistert. En de wereld doet dit ook. Wij zien het overal. Over allerlei onderwerpen. Klimaat, politiek, cultuur, fashion enzovoort. Iedereen verspreidt een eigen evangelie. Gewoon, je praat over wat je belangrijk vindt. En als Jezus belangrijk voor je is, en ik hoop dat Hij is, dat Hij heeft je leven veranderd, is het dan niet zo lastig om dat aan iemand anders te vertellen. Ik kan niet helpen maar aan de Samaritaanse vrouw denken. We hadden één gesprek met Jezus. Eén gesprek. Samen met Jezus. Dat duurde niet heel lang. Het was een kort gesprek. En dat genoeg was om die andere te vertellen. Het zegt, de vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar, kom mee, Er is iemand die alles van mij weet. Zal dit niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. Naar hem toe. Haar getuigenis was heel eenvoudig. Kom mee. Er is iemand die alles van mij weet. Zal dit niet de Messias zijn? En voor ons ook. Wij hoeven het niet zo ingewikkeld te maken. Je hoeft alleen maar te zeggen. Jezus heeft dit en dat in mijn eigen leven gedaan. Kom en ontmoet dit Jezus. Kom en zie een man. Zo simpel en eenvoudig kan het zijn. Wij prediken het goede nieuws. Wij delen het beste nieuws uit. Alles is niet doom en gloom. Soms denken wij, oh ja, de evangelie is soms, ja, doom en gloom. Ja, zonder Jezus is alles vreselijk. Dat is doom en gloom. Maar wat Jezus heeft gedaan en blijft doen, is het beste nieuws. Het beste verhaal, beste boodschap dat iemand kan ontvangen. Wij zijn messengers van de belangrijkste boodschap ooit. Als Paulus zegt, dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend. En ons de taak gegeven dat bekend te maken. Inderdaad, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. Of in de Engels, we are ambassadors of Christ. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij u dringend. Laat u met God verzoenen. Terwille van ons heeft God hem die de zonde niet kende, een gemaakt met de zonde, zodat wij in hem rechtvaardig voor God konden worden. Ambassadors of Christ. Messengers of Christ. Gewoon deel het goede nieuws uit. Preek dit evangelie uit. Maak ruimte. Preek om te doen wat Jezus deed. Er is één stap nog. Toon het uit. Toon het evangelie uit. Eerder zei je dat daden niet genoeg zijn. Maar dat geldt ook voor woorden. Het is een samenwerking van de drie dat nodig is. Ruimte, woorden en daden. En de doe, en doe zoals Jezus deed, betekent actie. Hij liet het evangelie zien. Jezus genas, bevrijdde en bracht gerechtigheid. Hij sprak profetie. En dit is voor ons te meedoen. Handelingen, laat dit schijnen. Het zit vol van verhalen waar de Heilige Geest die door Petrus, Paulus en anderen werkt. En hetzelfde Heilige Geest werkt vandaag. In Romeinen staat dit. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont. Zal hij de Christus heeft opgewekt. Ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Het wonderen en tekenen heeft nooit gestopt. Wij zijn de kanalen voor veel van de wonderen van God. En ik wil dat wij in de voetsporen van Jezus treden. In de beweging van de Heilige Geest bewegen. Het is zo noodzakelijk om dat wonderen en tekenen naar Jezus verwijzen. Maar we moeten ook beseffen. De kracht en wonderen kwamen hand in hand met dienstbaarheid. Jezus was ook dienaar. Zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Dat is ook bekend in Filippenzen 2. Paulus heeft een mooi stuk daar over Jezus geschreven. Maar ik wil zien dat wij in gaven van de geest wandelen. Ik wil zien dat wij in profetie en genezing wandelen. Maar we ook zien dat we dienaren zijn. Niet alleen van elkaar, en dat is bij ons belangrijk, maar van de wereld. De wereld weet dat wij echte discipelen zijn door onze liefde voor elkaar. Maar let ons buitenstanders dienen. Laten wij gekenmerkt worden door onze liefde voor de mensen om ons heen. Omdat wij het evangelie tonen zoals Jezus deed. En ik kan niet anders dan denken aan de avond van de heilige avondmaal. Wij gaan volgende week de avondmaal vieren met live muziek. Maar op dit moment, Jezus die aan tafel was, als hij zo vaak was, hij toonde het evangelie op de manier die de discipelen verraste. Jezus, God zelf, nam het wasbeken en een handdoek en hij knielde voor de discipelen neer en begon hun voeten te wassen. Dezelfde Jezus die op weg was naar het kruis, naar het grootste beeld van dienen en liefde, waar Jezus vond de tijd. Hij vond de tijd en hij verrichtte een daad van dienstbaarheid. Hij toonde het evangelie op een tastbaar manier. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Vroeg hij. Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij. En terecht, want dat ben ik ook. Als ik jullie heer en jullie meester je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Werkelijk, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester. En een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Wij zijn niet groter dan Jezus. En Jezus heeft de tijd gevonden. Hij was dienaar God zelf met vieze voeten. De taak van een slaaf. Maar hij deed het als een voorbeeld voor ons. Dien elkaar. Dien de buitenstander. Het is lastig. Ik snap het. Het is lastig. Maar dien de buitenstander. Doe zoals Jezus deed. Ik heb eerder gelezen over hij is het hoofd van zijn lichaam, de kerk. Wij zijn zijn handen en zijn voeten. Dat is de manier. Hij heeft het gekozen. Ik snap het niet. Maar hij is God. Hij wil dat wij zijn dienaars van elkaar in de wereld. Te doen zoals Jezus deed. En klopt. De wereld zit vol met mensen in nood. Waar moeten we beginnen? Waar kunnen we beginnen? De hele wereld is niet jouw taak. De hele wereld is niet jouw taak. Het is niet jouw taak om te take over the world for Jesus. Klinkt mooi. Klinkt groot. Maar het is niet per se jouw taak. Het is niet de taak van mijn zusters om naar Nederland te komen. Dit was mijn taak. Om voorganger te worden. Het is niet per se jouw taak. Maar misschien wel. Waar beginnen wij? Ik ben een Pinksterman. Ik was katholiek opgegroeid. Ik hou van de verschillende schrijvers en predikanten. Ook de Quakers. De vrees van God, en dat is waar het komt uit van de quaking en de shaking. Maar de Quakers. En Thomas Kelly heeft dit geschreven. Ik heb het Nederlands vertaald. Mijn excuses als het niet helemaal juist is. Maar hij zegt, de liefdevol aanwezigheid. Hoofdletter L, hoofdletter A. De liefdevol aanwezigheid belast ons niet met alles even fel, maar legt ieder van ons beloverwogen slechts enkele centrale taken op, als nadrukkelijk verantwoordelijkheden. Voor ieder van ons zijn deze bijzondere taken ons deel in de vruchtevol lasten van de liefde. In de vruchtevol lasten van de liefde. We kunnen niet aan elk kruis sterven. We kunnen niet aan elk kruis sterven. En dat wordt ook niet van ons verwacht. Waar liggen jouw vruchtevol, liefdevol lasten? Wie kun je aan je tafel uitnodigen om het goede nieuws van Jezus te delen? Wiens naam legt God op je hart op een praktisch manier te dienen? Allemaal om het evangelie te laten zien zoals Jezus dat deed. Kunnen we staan? Ik geloof in de beweging van de Heilige Geest, in Jezus. En hij geeft namen, gezichten. Wij gaan Jezus aanbidden, maar ook om hem te vragen. Wie Jezus? Wie is al om mijn heen? Wie kan ik uitnodigen aan tafel met eten? Wie Jezus? Wie Jezus? Wie is voor mij? Waar heb ik al invloed? Kunnen we terug één slide, Christopher?